Ik bekijk mensen. Het is... Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. Oké, ik bekijk mensen. Ik bedoel, ik kijk naar mensen zonder dat ze kunnen zien dat ik er ben. Snap je? Ze denken dat ze alleen zijn, maar dat zijn ze nooit. Want ik zie alles.
Hoe bedoel je alles?
Een moeder die haar kind een fijn weekend wenst terwijl haar ex-man bij de voordeur wacht. En dat ze altijd staat te huilen in de badkamer terwijl ze wegrijden, dat soort dingen. Ik heb wel eens een stel bekeken waarvan de man zich aftrok bij de foto's van zijn schoonbroer.
Oké. Dus jij bekijkt het intieme leven van vreemden?
Ja, soms kan ik ze zien en soms kan ik ze alleen horen. Ik hoor wat ouders tegen hun pasgeboren kinderen zeggen. Of wat eenzame mensen tegen zichzelf zeggen. De mooiste dingen en de verdrietigste dingen.
Zoek je wel eens contact?
Jawel. Soms praat ik ook met ze, maar altijd als iemand anders.
Hoe bedoel je?
Ik doe me voor als iemand anders. Dus als een mooie blondine die zich verveelt of een oude rijke man. Wat er ook voor nodig is om mensen aan het praten te krijgen over hun leven.
En daar trappen ze altijd in? Jij kunt dus heel goed acteren.
Ja, misschien. Het is vooral omdat ze me willen geloven. Hè? Ze hebben iemand nodig om mee te praten. Dus ze willen dat ik die persoon ben.
Maar je kunt toch ook praten met vrienden of je partner of je ouders?
Doe niet zo naïef. Met je vrouw heb je het niet over de dromen die je moest opgeven voor je gezin. Je wil er geen pijn doen, toch? En met je nieuwe geliefde bespreek je niet hoe ongelooflijk... Ja, weet je wel, ongemakkelijk jullie eerste vakantie was. Want je wil niet dat het kapot gaat. Want je bent al veel te lang alleen. Ja, dus dat soort dingen bespreken ze dan met mij.
Je leeft een geheim leven. Een leven verborgen in een soort digitale schaduw.
Digitale schaduw? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar... Ik ben iemand die dicht bij mensen wil zijn zonder dat ze weten dat ik er ben.
Je bent een voyeur.
Nee, ik ben iemand...
De Nederlandse onderzoeksjournalist Tim Smeets de Ruiter is vandaag officieel als vermist opgegeven door de Nederlandse autoriteiten. Smeets de Ruiter is voor het laatst gezien in Katsjikië, waar hij regelmatig naartoe reist om verslag te doen van het oplaaiende conflict tussen de Katsjikische overheid en het rebellenleger.
Bijna twee weken geleden is de Amsterdamse journalist vertrokken naar Katsjikië in de hoop contact te leggen met de mysterieuze leider van het rebellenleger. Een revolutionair die onder de Yada-clans bekend staat als de man met duizend gezichten.
Als de man met duizend gezichten. Maar sinds zijn vertrek naar Katsjikië en zoektocht naar deze man met duizend gezichten heeft niemand meer van de Nederlander gehoord.
De Nederlandse en Kazachische autoriteiten hebben een zoekactie opgezet in het oosten van de voormalige Sovjetstaat, rond de locatie waar de telefoon en koffer van de journalist zijn gevonden.
Dat gebied is bosrijk en moeilijk begaanbaar. Bovendien wordt er al jarenlang strijd gevoerd.
De lokale politiechef zegt de overlevingskansen van een journalist in dat gebied niet hoog in te schatten. De Nederlandse autoriteiten willen nog geen verdere uitspraken doen over het lopende onderzoek.
De familie vraagt Nederland om ruimte en rust, terwijl ze proberen hun vader en zoon terug te vinden.
Oké, deze is wat zachter. Dit is de eerste dag van mijn onderzoek naar de verdwijning van de journalist Tim Smeets de Ruiter. En ik ga dit hele proces opnemen zodat ik er een podcast van kan maken.
Dus laten we bij het begin beginnen. Wat weten we uit de pers? Tim Smeets de Ruiter is een journalist. Niet super bekend of zo, maar wel gerespecteerd. En hij schrijft over een land dat heet Kazigië. Kazigië wordt geregeerd door een paar oligarchen die rijk zijn geworden van de mijnbouw. Dat heb ik gelezen in een van Tim's artikelen. Ze worden geleid door een familie die Lekhov heet. En er zijn allemaal bevolkingsgroepen of minderheden die hun eigen land willen of terug willen. Independence willen ze van de familie Lekhov en hun greep over het land. En de ene groep minderheden heet Asiatiërs. Nou, ik spreek dat niet goed uit, denk ik. Maar ze worden ook kortweg de Yara genoemd. En de andere heet de Neza. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit allemaal. Sorry daarvoor. Maar goed, die twee groepen willen dus af van de familie Lekhov. En ze willen niets met de Kazigiërs te maken hebben. Ze willen ieder hun eigen land. En die twee minderheden zijn ondertussen ook in oorlog met elkaar. Ja, het is nogal een zootje daar. En het is maar goed dat ik geen geschiedenisleraar ben, want volgens mij leg ik dit niet heel helder uit. Maar, anyway, midden in dat zootje is er een tijdje geleden een nieuwe rebellenleider opgestaan. De man met 1000 gezichten. En sinds die rebellenleider er is, krijgen de minderheden opeens van alles voor elkaar. Ze plegen aanslagen en ze rukken samen op tegen de familie Lekhov, in plaats van tegen elkaar. Maar niemand weet wie die rebellenleider is of hoe die dat allemaal voor elkaar krijgt. Tim wilde daarachter zien te komen en is naar Kazigië gegaan. En nooit meer teruggekomen. Nou, eigenlijk staat er bizar weinig online over de verdwijning. Terwijl het gewoon een Nederlander is, hè? Een Nederlandse journalist die naar het buitenland ging voor een artikel en nooit meer terugkwam. Je zou toch verwachten dat iedereen in rep en roer is. Het enige concrete feit dat ik kan vinden online is dat ze Tim's telefoon hebben gevonden. En zijn koffer met al zijn kleren en zijn toiletspullen en zijn paspoort. Waar precies hebben ze niet gezegd, maar ik las op een forum dat het ergens in een ondergrondse bunker zou zijn. In een of ander bos. Kortom, nog niet heel veel concrete, hoe noem je dat? Leads. Maar goed, laten we nu proberen om zelf te gaan zoeken. Kijken waar we achter kunnen komen. Laten we eens kijken wat we kunnen vinden over Tim op zijn social media accounts. Even kijken. Nou, zoals alle journalisten heeft hij een actief Twitterleven, zo te zien. Hij deelt artikelen die hij schrijft over Kazigië en die hele regio van de wereld. Oh, hij schrijft ook echt in die taal, dus hij spreekt de taal van die mensen daar. Impressive. Maar goed, hij is heel erg actief. Hij tweet hem meerdere keren per dag. En dan ineens stopt het. En dat is logisch, want... Nee, wacht even hoor. Wanneer is die verdwenen? Bijna 2 weken geleden, maar... Hij is gestopt met tweeten. Bijna 3 maanden geleden. Interesting. Oké, ik ga even kijken of hij Instagram heeft. Ik kan hem niet vinden. Misschien staat zijn profiel op privé... Even kijken wie hem allemaal actief volgen op Twitter. Misschien zijn er mensen die op al zijn tweets reageren. Dat zijn dan waarschijnlijk vrienden of familieleden. Hey, dit is vreemd. Ik heb hier een Twitter-account gevonden. Dat bestaat uit een paar willekeurige cijfers. En dat account liked en retweet ieder bericht dat Tim schrijft. Laten we daar even naar kijken. Oké. Ik denk dat we een geheim Twitter-account van Tim hebben gevonden. Want dit account volgt alleen maar vrouwen die... Ja, hoe zeg je dat? In de adult industry werken. Dus Dit account is alleen voor Tim bedoeld, denk ik. En niet voor de buitenwereld. Zo te zien is hij niet vies van een gezonde bilpartij. We kunnen het e-mailadres dat aan dit stoute account is gekoppeld opzoeken op Facebook. En misschien... Ja, kijk. Ik heb zijn Instagram gevonden. Hij heeft een account onder een willekeurige naam. Weer allemaal cijfers. Waarschijnlijk om zijn privéleven en zijn zakelijk leven gescheiden te houden. Zoiets, I don't know. Niet veel volgers op dit account. 90. Daarmee hebben we probably zijn intieme kring gevonden. En aan de hand van deze foto's kunnen we zijn privéleven een beetje in kaart brengen. Ik zie je met een vrouw. Waarschijnlijk zijn vrouw. En zo te zien hebben ze 2 zoons. Of 3. Nee, 2. 2 zoons. Ze wonen op een leuk boerderijtje. En zo te zien hebben ze een hond. Ze gaan op vakantie. Hij post best veel en er wordt veel gereageerd. Tot... Dit is toevallig. De dag dat hij voor de laatste keer iets deelde op Twitter... is ook de dag dat hij voor het laatst iets deelde op Instagram. Bijna 3 maanden geleden. Misschien is de eerste vraag die ik moet zien te beantwoorden dus niet... wat weten we over de dag dat hij is verdwenen, maar... wat weten we over deze dag, 3 maanden geleden... Minstens 1 van Tim's ouders leeft nog. Er is namelijk een actief Instagram-account dat Willem en Inge heet. Dat moeten de ouders wel zijn. Mensen van die generatie zijn ook de enigen die samen een e-mailadres hebben. Willem en Inge at planet.nl of familiesmeets-deruiter at eenproviderdienietmeerbestaat.nl. Ja, misschien weten zij wat er die dag is gebeurd, 3 maanden geleden. Dus dat wil ik even aan ze vragen. En de beste manier om dat te doen is door ze gewoon te bellen. Dus dan moet ik eerst het telefoonnummer zien te achterhalen. Nou, ik zit al een tijdje na te denken hoe ik dat telefoonnummer tevoorschijn ga toveren. Misschien kan ik proberen het e-mailadres dat ze gebruiken terug te vinden in de klantenprofielen van KPN of... Nee, misschien kan ik in hun computer zien te komen met een phishingmail. Waarschijnlijk gebruiken ze overal hetzelfde wachtwoord. En... Even googlen of er manieren zijn om een telefoonnummer te achterhalen als iemand... Ah. De telefoongids.nl. Dat kan natuurlijk ook. De telefoongids bestaat gewoon nog. En daar staan ze hoogstwaarschijnlijk ook gewoon in. Misschien zelfs met een vaste lijn. Even kijken. Ja hoor. Zo simpel is het soms. Je hoeft niet altijd te hacken. 2 nummers voor W. Smeets de Ruiter. Eentje in Den Haag. Laten we die eerst bellen.
Met Willem?
Meneer Smeets de Ruiter, u spreekt met Amanda van Lunsteren. Het spijt me dat ik u stoor, maar er is nog 1 punt in het dossier van uw zoon dat ik graag even met u zou bespreken.
Ik ga heel direct tegen u zijn, mevrouw. Sorry? Amanda
van... Amanda van Lunteren.
Mevrouw, ik spreek bijna elke dag met een andere agent en ondertussen weten jullie alles wat wij weten. Er is niks meer wat we kunnen doen om jullie te helpen.
Mijn excuses. Het is niet mijn bedoeling om u lastig te vallen.
Wat is het dat u wilde weten?
In augustus, ongeveer 3 maanden geleden, stoppen alle social media activiteiten van uw zoon.
Ik weet niks van computers, mevrouw. Mevrouw van?
Van Lunter. Dat is geen probleem, maar misschien weet u wel of er in augustus iets is gebeurd in zijn leven. Iets dat misschien invloed
kan
hebben.
Ja, toen is hij gescheiden van Daniel. Ja, of eigenlijk is zij van hem gescheiden. Ja, maar ik begrijp niet zo goed waarom u hier naar vraagt, mevrouw. Hier hebben we het uitgebreid over gehad.
Natuurlijk.
U bent toch van de politie?
Hij is toen dus gescheiden.
Aan welke afdeling bent u?
Hij is van zijn vrouw gescheiden in augustus. Dat was het dus. En ze heet Danielle. Maar wat ik nog veel opvallender vind... dat gesprek was... Je zou toch denken dat ouders alles willen doen om hun zoon terug te vinden... En het klonk niet zo, toch? Het klonk eerder alsof hij ervan af wilde zijn van het onderzoek. Het klonk alsof hij alsof hij het zat was. Hij vond me meteen vervelend.
Ik sprak een paar weken geleden een man die aan me opbiechtte dat hij zijn baas had vergiftigd. Hij vertelde dat hij bijna 20 jaar bij hetzelfde bedrijf werkte, in hetzelfde pand, aan hetzelfde bureau voor dezelfde baas. Die man had hem niets aangedaan, had hem niets tekort gedaan. Ze waren geen vrienden, maar gewoon collega's. 20 jaar lang collega's. En toch kon hij niet stoppen met fantaseren over manieren om hem dood te maken. Hij begreep zelf ook niet waarom. Of hij wilde het me niet vertellen, natuurlijk. Hij wilde weten of ik ook wel eens fantaseerde over mensen doodmaken. Dus ik loog dat ik mijn beste vriendin wilde wurgen, omdat ze zo perfect is. En zo gelukkig. Maar ik heb helemaal geen beste vriendin. En ik wil natuurlijk helemaal niemand wurgen. Ik wilde dat hij bleef praten.
En heeft hij echt zijn baas vermoord?
En dat weet ik niet. Misschien was het gesprek een manier om zijn fantasie te verwerken of zoiets. Maar het klonk vrij overtuigend. Op een ochtend had hij rattengif in de koffiemok van zijn baas gedaan. En hij belde me. En hij zei dat hij achter zijn bureau zat. En door de glazen deur naar zijn slachtoffer keek. Naar zijn baas, die steeds een slokje uit de witte mok nam. Hij zei dat hij wilde zien wat er gebeurde als het gif begon te werken. Als zijn baas zich realiseerde dat er iets misging. Hij wilde de uitdrukking op het gezicht zien verschijnen. De angst. Toen ik vroeg of het echt waar was, hing hij op. En heb ik hem nooit meer te pakken gekregen.
Maar eigenlijk zijn deze verhalen niet voor jou bedoeld. Je zou kunnen zeggen dat je iets van die mensen steelt. Iets heel intiems.
Ik zit in een rolstoel. En dat is natuurlijk geen excuus, maar wel gewoon een verklaring. Sinds ik verlamd ben, kom ik niet meer buiten. Letterlijk nooit. Ook omdat ik bang ben natuurlijk, maar ook omdat die klotenstoel gewoon zo onhandig is. Bijna niks in deze wereld is ontworpen voor mensen die niet kunnen lopen. En daar kom je pas achter als je opeens niet meer kunt lopen.
Dus je ziet niemand meer in het echt?
Ik zie niemand, behalve een buurvrouw die af en toe aanbelt om te checken of ik mijn hoofd niet in de oven heb gehangen. dan leef je steeds meer in je computer. Je ontdekt manieren om via je computer toch dichter bij andere mensen te komen, want
je bent een hacker.
Ja. Nou ja, als je er een beetje in verdiept, dan blijkt het allemaal echt niet zo veilig als mensen denken. Het is heel makkelijk om bij iemand in te breken. Daar hoef je echt geen jaren voor te studeren of zo.
Waar breek je dan op in?
Via hun smartphones kun je mensen horen praten. En via hun webcams kun je ze aan de keukentafel zien zitten. En als je bij iemands zoekgeschiedenis komt en de vragen kunt zien die ze aan Google stellen, dan weet je eigenlijk al hun geheimen.
De vragen die ze aan Google stellen?
Ja. Mensen vragen alles aan het internet. Alsof het een veilige plek is.
Wat is mishandeling?
Wat is uit de kast komen? Hoe weet je of je van iemand houdt?
Hoe maak je een bom? Leuke kattenfilmpjes.
Het was de zoveelste nacht helemaal alleen in het donker. Ik hield het niet meer. Ik moest even naar iemand toe. Ik heb de computers weer neergezet. Alles weer aangezet en ik ben weer even online gegaan, hoe stupid dat ook is. Ik stond echt op het punt om terug naar die camera's te gaan. Terug naar de levens van die vreemdelingen. Maar toen zag ik een nieuwsbericht. Ik weet niet meer precies wat de kop was.
Nederlandse journalist verdwenen in voormalige Sovjetstaat. Het artikel over mijn verdwijning.
Precies. Dus ik las het korte stuk over hoe er al dagen niks van een journalist was gehoord. En jij was verdwenen. Het enige dat ze hadden gevonden was een koffer met kleren en je telefoon. In een oude ondergrondse bunker midden in het bos.
En toen dacht je, een verdwenen journalist? Dat is iets voor mij.
Ik dacht, misschien kan ik hem wel vinden. Ik dacht, zou het me lukken om met mijn unique skillset een vermissing op te lossen?
Gewoon als tijdverdrijf, als afleiding.
Nou, ja, en als manier om iets productiefs te doen. Weet je wel, gewoon iets goeds te doen. Ik dacht, misschien kan ik de zoektocht opnemen en er een podcast van maken. Dan is dat een manier om alsnog journalist te worden, weet je wel. Niet een journalist zoals waar ik vroeger van droomde, maar op mijn manier. Een journalist die vanuit een rolstoel op avontuur gaat in de digitale wereld. Ik durf mijn huis niet uit, dus ja, een baan vinden is moeilijk. Maar op deze manier kan ik iets nuttigs doen. En als het lukt, kan ik aan de rechter laten zien dat ik podcastmaker ben en dat ik mensen help met vermissingen. En dan mag ik mijn dochter misschien wat vaker zien.
Dus toen ben je via het internet naar me op zoek gegaan?
Ik heb een grote pot koffie gezet, sigaret aangestoken en toen ben ik naar je op zoek gegaan.
Er zoeken twee overheden naar mij, waaronder een militaire eenheid. Interpol heeft een team dat naar me zoekt en de plaatselijke pers heeft bijna al hun onderzoeksjournalisten op de zaak gezet. Niemand heeft me gevonden. Niemand. Behalve jij. In je eentje. In een rolstoel met een sigaret, een pot koffie en twee computers.
Ja, dat klopt. Ik ben de enige die je heeft gevonden.
Vertel me precies hoe je dat hebt geflikt.
Ik ben niet zoals de meeste mensen. Ik ben de vrouw met 1000 gezichten.
Over strijd of oorlog heeft twee kanten, twee waarheden. Luister naar de podcast De Vrouw met 1000 Gezichten. En lees het boek De Man met 1000 Gezichten. Twee losstaande verhalen over dezelfde opstand. Ga naar 1000gezichten.nl.